Dat is PNL, TNO, PNL, Delta, Lima, Oscar in Veldhoven. Nieuwtjes uit de VS. Wat hebben die allemaal zo te melden? Het gaat even kijken. Allerlei zaken. Eerst in Engeland. Is een bijeenkomst geweest van een microgolfclub. Vandaag met allerlei lezingen. Waren er ook een paar bij die voor ons interessant konden zijn. Even kijken, hoe heet die club nou? De Mortals and Microwave Roundtable. En dat werd via de WATC videostream live op internet gezet. En ja, dat ging onder andere over SDR's en GNU radio en zo. En over aircraft scatter met airscout. Maar de rest was meer ja, wat simpelere dingen waar wij nou niet met amateursatellieten veel mee hebben. Maar toch grappig om mee te kunnen kijken. Dan voor de Macintosh gebruikers. Die hebben natuurlijk het bekende trackingprogramma. Waar een nieuwe versie van is, Mac Doppler. Dat is versie 2.28 uitgebracht. En ja, die heeft voor allerlei nieuwe opties, verbeteringen, uitbreidingen enzovoorts. Dus voor de Mac gebruikers misschien even kijken dat je die nieuwe versie even downloadt. Want die biedt weer wat meer mogelijkheden. Dus interessant. Ja, dan groot nieuws uit Nederland en wel uit de Universiteit van Delft. Die hebben natuurlijk al eerder wat satellieten geproduceerd. En daar zit onder andere bij Delphi C3, die inmiddels 10 jaar in de ruimte is. Want binnenkort gevierd gaat worden. Maar ook zijn ze nu bezig met een nieuwe. En nou gaat het niet meer over CubeSats, maar nou gaan ze een categorie verder, namelijk pocket cubes. Die zijn dus nog een maatje kleiner dan CubeSats. En dat willen ze nou in Delft dus echt uit gaan proberen. De eerste pocket cube staat klaar om ja, binnenkort dan gelanceerd te gaan worden als het aan hun ligt. En dat is Delphi PQ van pocket cube natuurlijk. En die is dus gemaakt door studenten van de Universiteit van Delft. En ja, die willen daar allerlei dingen in uittesten. Overigens gaan ze dat meteen uitgebreider aanpakken. Het is dus niet zomaar één satelliet en daarna maar eens kijken. Nee, ze beginnen meteen een hele serie te bouwen. En terwijl dus de ene satelliet nog ontwikkeld wordt, is de andere satelliet al klaar en kan al gelanceerd gaan worden. Dus elke keer als ze weer wat subsystemen voor zo'n pocket cube klaar hebben, dan bouwen ze weer even een complete satelliet op en die laten ze lanceren. En tegelijkertijd gaan ze weer door met het ontwikkelen van nieuwe subsystemen, die dan weer later in de volgende pocket cube kunnen komen. En zo krijgen ze snel na elkaar een heleboel van dat soort satellieten. Het idee is dat ze allerlei technieken gaan uittesten en dan elke satelliet weer iets nieuws. Natuurlijk zit er in elke satelliet ook de standaard dingen. Voeding, communicatiesysteem, standregeling, boordcomputer, noem maar op. Maar daarnaast willen ze ook altijd een nieuw experiment erin bouwen en kijken hoe dat dan bevalt in zo'n pocket cube. Nou, Delphi PQ is dan even de eerste, maar er komen er veel meer. Ze willen een hele zwerm van dat soort satellieten gaan maken. Want dat is een oudere droom die ze in Delft al lang hebben. Dat ze dus een zeg maar een grote satelliet willen simuleren door een heleboel kleintjes te lanceren in een zwerm. En die kunnen dan elkaar aanvullen. En gezamenlijk vormen ze dan een hele krachtige satelliet die net zoveel doet als een hele grote. Maar goed, dan moeten die satellieten dus wel in een zwerm bij elkaar blijven. En daarvoor is het nodig dat ze ook voortstuwing hebben. Dus dat gaan ze ook meteen al testen. En daarbij hoort dan vanzelf ook weer standbepaling en standregeling. Want anders kun je met die voortstuwing niks natuurlijk. Dus op die manier proberen ze dan een groep satellieten bij elkaar te houden. Door ze naar elkaar toe te navigeren. En dan op een zekere afstand van elkaar in een zwerm te blijven hangen. En als er dan eentje wegdrift, kan die weer bijgestuurd worden enzovoort. Dus op die manier houden ze een grote zwerm satellieten actief. En kunnen ze allerlei interessante experimenten gaan doen. Door elke satelliet een deel van de totale functionaliteit toe te wijzen. Nou, zoiets gaat dus op den duur komen, maar beginnen ze nou eerst met de eerste. Delphi PQ, een satelliet van 50 bij 50 bij 192 mm. Ja, dus dat is echt kleiner dan een CubeSat, hè? 5 bij 5 bij 19 centimeter als eerste. En nou, daar gaan wat leuke dingen al inkomen. Ze moeten dus van alles gaan testen. Thermische zaken, standregeling enzovoort. Dat wordt interessant. Er zal geen echte amateur payload in kunnen, want dat is nog even te klein voor. Maar wel zullen ze zorgen voor interessante telemetrie. Die ook door amateurs ontvangen kan worden. Dus alle software voor het ontvangen van die telemetrie, die wordt op tijd gepubliceerd voor de lancering. Dus iedereen kan meedoen. En natuurlijk zal die software dan ook de ontvangen telemetrie doorsturen naar de centrale server in Delft. Zodat ze daar bij het commandostation alle data kunnen verzamelen. En precies kunnen kijken wat er allemaal gebeurt in de satelliet. Maar ze hopen dus dat zoveel mogelijk amateurs daar aan mee gaan doen. Dus allemaal met die software gaan proberen zoveel mogelijk telemetrie op te pikken. En om dat nog verder te stimuleren hebben ze daar nog een soort wedstrijdje aan gekoppeld. Zorgen dat amateurs dus prijzen kunnen winnen met allerlei dingen. Zoals de amateur die het allereerste frame weet te ontvangen na de lancering. Maar ook als de satelliet vergaat in de atmosfeer, wie dan de laatste is die nog iets ontvangt, hè? Het laatste frame. En dan natuurlijk ook voor wie de meeste frames heeft ontvangen en doorgestuurd enzovoorts. Nou, daar komen allerlei verhalen nog over. De satelliet wordt bewust in een lage baan gebracht, in de buurt van zo'n 350 kilometer. Dan zit hij niet in de weg. Space Station zit hoger, dus daar heeft er geen last van enzovoort. En ja, de levensduur die zal dan dus ook beperkt zijn. Hij zal al naar schatting zo na 150 dagen verbranden in de atmosfeer. Maar ook schatten ze dat de levensduur van de satelliet zelf ongeveer net zo lang is. Dus tegen de tijd dat hij dreigt ermee op te houden, nou, dat is ook net het moment dat hij verbrandt in de atmosfeer, dus dat komt goed uit. Dan zit hij verder ook niemand meer in de weg en dan is het een geslaagd experiment. En tegen die tijd is er natuurlijk weer een volgende Pocket Cube klaar om gelanceerd te worden, dus zo kunnen ze bezig blijven. Nou, deze Delphi PQ die zal zijn downlink dan krijgen op 436.650 MHz. Dat is gecoördineerd met de IARU. En hij zal dan GMSK uitzenden met 19K2 als maximale snelheid. 19.200 bits per seconde, maar hij kan ook lagere snelheden als het moet. Lancering is nu gepland met een Vector raket. Dat is een helemaal nieuwe raket die nog nooit gevlogen heeft. Dus dat wordt even heel spannend. En die moet voor het eerst gelanceerd gaan worden vanaf Kodiak lanceerbasis in Alaska. In augustus dit jaar. En dan gaan er ook nog andere Pocket Cubes en zo met die raket mee. Dus dat is weer zo'n nieuwe raket. Bewust bedoeld voor lanceringen van kleine satellieten. En ja, ze hopen dan mee te kunnen liften, dus bij die eerste vlucht. En dan kan dat heel interessant worden. Dus op die manier weer een nieuwe familie van kleine satellieten. Geen nanosatellieten meer, maar dit zijn picosatellieten. Dus nog kleiner. We zullen zien. Intussen wordt nog eens verder teruggekeken naar een Chinese satelliet, Lilaksat 1, die eigenlijk al een tijd geleden gelanceerd is, maar nog steeds heel interessante dingen doet. verschillende experimenten met digitale spraak ook, codec 2, downlink en met FM uplink en ook APRS en verder een camera. En regelmatig maakt hij ook foto's die je dan kunt downloaden in de telemetrie en dat werkt nog steeds goed. Dus ja, er zijn wel meer van dat soort satellieten natuurlijk, maar deze van de Chinezen, ja, dat is een van de QB50 missie. En die is dus in mei vorig jaar gelanceerd, maar hij werkt nog steeds goed en wordt gebruikt voor allerlei experimenten. 436-510 kun je hem horen met 9600 baud bpsk en zo. En met spraak regelmatig, FM uplink en codec 2 digitale spraak downlink. De uplink zit dan 145.985 met 67 hertz CTCSS. Ja, dus misschien interessant om die toch nog eens in de gaten te houden, die satelliet. De Chinezen maken daar weer veel reclame voor, want ze zijn wel trots op die satelliet. Nou ja, goed, Amstel UK Space Colloquium zal weer plaatsvinden dit jaar in Engeland 13-14 oktober. Samen met de RSGB-conventie in Milton Keynes. En daar is iedereen weer welkom. Ze vragen nu weer of mensen daar een verhaal willen komen vertellen. Zo ja, dan moeten ze zich nu eigenlijk wel zo'n beetje gaan aanmelden. En duidelijk maken wat ze willen gaan vertellen. Nou, dan hebben we van de week grote SSTV-activiteit gehad vanuit Space Station. 3 dagen lang SSTV-plaatjes, een serie van 12 foto's in het kader van 40 jaar Intercosmos. Groot internationaal samenwerkingsverband tussen de toenmalige Sovjet-Unie en andere Oostbloklanden vooral. Om die ook de gelegenheid te geven bemande vluchten te maken in eerdere Russische ruimtestations zoals Salyut 6, Salyut 7 en meer. En ja, allerlei foto's uit die oude tijd hebben ze verzameld en daar mooie SSTV plaatjes van gemaakt. En die hebben ze 3 dagen lang uitgezonden van 11 tot en met 14 april. Met een grote Kenwood transceiver, met groot vermogen. Dus de signalen waren keihard. Iedereen kon ze goed ontvangen. Heel veel mensen ook gewoon met een portofoon. En dan een SSTV-app laten draaien op een smartphone. Dus je hoefde maar gewoon de smartphone bij je portofoon te houden. En je kreeg mooi een SSTV-plaatje te zien. Zo goed ging het. Dus je had echt geen grote ingewikkelde stations nodig. De foto's zijn allemaal verzameld op een site, op internet. En het leuke is dat je daar dus ook een certificaat voor kunt krijgen. Dat is georganiseerd vanuit Polen. Je hoeft geen echte ingewikkelde rapporten te maken. Je hoeft alleen maar minstens 1 van die foto's ontvangen te hebben. Nou ja, hij hoeft niet eens helemaal compleet te zijn en het hoeft ook echt niet ruisvrij te zijn, zeg maar. Maar als je minstens 1 foto hebt ontvangen en die dan geüpload hebt naar die site op internet waar ze allemaal verzameld zijn, dan kun je met een formulier een certificaat aanvragen in Polen. En dat is dan verder gratis. Dat krijg je dan in elektronische vorm thuis gestuurd. Dus voor de liefhebbers. Intussen in Amerika volop voorbereidingen voor de Hamvention in Ohio in mei. Ze willen daar ook weer proberen een nieuwe versie uit te brengen van het bekende boek van Amstel NA, Getting Started with Amateur Satellites. En dat zal dan weer een update zijn, een helemaal bijgewerkte versie. met de laatste informatie over de meest recente satellieten en satellieten die er binnenkort aan zitten te komen. Helemaal up-to-date. Dus dat zal dan voor het eerst op de Hamvention te koop zijn en daarna ook weer in de Amsat shop op internet. Het Amsat Rover Award certificaat, dat is klaar voor verzending naar de mensen die dat verdiend hebben. Nou, verder voor het Space Station, daar hebben we natuurlijk de bekende HamTV, een digitale tv, die uitgezonden wordt op 2395 MHz. En daar is nu een leuke ontvanger ontwikkeld, die gewoon als complete opgebouwde ontvanger te koop is. De Mini Tuner Express Receiver Assembly. En die kun je gewoon bestellen op internet. Dat is een aluminium doosje van zeg maar twee pakken kaarten. En die kun je dus meteen aansluiten en dan heb je compleet systeem draaien. Kan dus tussen de antenne en je pc USB 2 of USB 3 poort met Windows 7, 8 of 10 en dan werkt het meteen. Dan zit er meteen DVB S en S2 in voor ontvangst van dat soort signalen in het hele bereik van 144 tot 2420 MHz. Digitale televisiesignalen met simple rates van 100k en 10 mega symbols per seconde. En met de bekende software van F6 DZP Minitune. Dus voor de mensen die daar eens dieper in willen duiken en mee willen spelen, is dat misschien een leuke oplossing. Moet je kijken op de website datvexpress.com, datv-express met dubbel s.com. En dan kun je hem daar bestellen, maar $75, dus dat valt heel erg mee. Er waren eerder al boards ontwikkeld die je kon kopen, maar die waren veel duurder. Maar ja, er komen nogal wat verzendkosten bij, maar uiteindelijk is dat natuurlijk een leuke oplossing. Ja, de HamTV downlink wordt niet zo heel veel gebruikt. Af en toe voor speciale gevallen een keer met een ARS-verbinding. Maar de meeste tijd wordt er niks mee gedaan. Dan staat hij toch wel bijna altijd aan met een zwart beeld. Maar goed, dan heb je dus wel het volledige signaal beschikbaar, de DVB-S-signalen. En daar kun je dan toch je apparatuur mee testen. ARS-verbindingen, ja, die zijn er weer wat geweest in de afgelopen periode met verschillende landen. En daar zitten er ook weer een paar aan te komen. Eentje op 17 april rechtstreeks met de VS hebben we niks aan. Dan op de 18e weer eentje met New York rechtstreeks. Ook niet interessant, maar dan komen er een paar die wel interessant zijn. Vooral de eerste, dat is die van de 19e april met King's High School in Warwick in Engeland. Waar ze met het grondstation daar GB4 KHS verbinding gaan maken met Space Station OR4 ISS. Astronaut Ricky Arnold zal dat dan doen, KE5 DAU. En ja, dat wordt in Engeland heel groots aangepakt. Er wordt weer een hele toestand, de hele school gebouwd, zeg maar. Dat doen ze graag daar om daar heel veel aandacht aan te besteden. En daar allerlei lesprogramma's aan te koppelen en noem maar op. Media erbij enzovoorts. Dus dat wordt weer flink aangepakt. Wordt ook live uitgezonden op internet en allemaal van dat soort dingen. Dus interessant om mee te kijken als je de kans hebt op 19 april en dan begint de verbinding om 14:05 onze tijd. donderdag 19 april 14 uur 5. Maar daarvoor en daarna zal er ook nog wel het een en ander gebeuren vanuit Engeland met de internet webcast. Dus even in de gaten houden. Nou, verder nog een paar verbindingen met Rusland gepland. Rechtstreeks kunnen we ook meeluisteren op 24 april en 25 april. De scholen, dat is nog niet precies duidelijk welke dat zijn, maar in ieder geval wel de verbinding met Alexander Skvortsov, RS0ISS. En dan is dat op 24 april om 13 uur 5 onze tijd. En op 25 april om 10 uur 35 onze tijd. Dat zal dan waarschijnlijk wel in het Russisch gaan, maar toch, je kunt het toch wel meeluisteren. Goed, over pocketcubes gesproken. Er is natuurlijk in maart een pocketcube workshop geweest in de TU in Delft. En de lezingen die daar toen allemaal zijn gehouden, die zijn opgenomen en die kun je op internet vinden. Die hebben ze allemaal, alle 14 lezingen hebben ze allemaal op internet op een site gezet, op YouTube. En daar kun je ze achteraf nog allemaal gaan bekijken. Voor de liefhebbers. Goed, in Algerije is intussen een amateur die ook in Engeland eigenlijk woont, maar die gaat regelmatig terug naar Algerije. Die is daar heel actief geweest. Die heeft daar nou een clubstation ook geactiveerd. 7x3 WPL, de Sahara DX Club. En die zijn dus ook regelmatig nu actief via amateursatellieten. Het gaat over Abdel M0 MPT, die dus regelmatig in Algerije demo's houdt en lezingen en zo over amateursatellieten. En die weet daar aardig wat mensen enthousiast te krijgen. Dus nou krijg je dat Algerije regelmatig te horen is via amateursatellieten. Misschien toch interessant om in de gaten te houden. Goed, de voorzitter, de president van AMSAT NA, die heeft weer een artikel geschreven. Het maart-april versie van Apogee View. En dat is weer te lezen op de AMSAT site. Waar die weer een overzicht geeft van wat er zo allemaal gebeurd is en wat er aan zit te komen in de komende periode. Ja, ander verhaal. NASA hebben een mooi boek gemaakt. Een e-book, een elektronisch boek dus, met 400 pagina's. Dat is echt een heel fraai boek. Kun je zo gratis downloaden op het NASA-site. En dat gaat over het Internationaal Ruimtestation. En over het Mission Control Center in het Johnson Space Center in Houston in Texas. Met een heleboel interessante achtergrondinformatie, foto's en verhalen en zo. En technische details, ook van alles wat er in het ruimtestation zit. Alle modules en alle systemen en communicatie en noem maar op. Alles zit er in beschreven. En ook de... Ja, het hele gedoe in het Mission Control Center, hè, wat daar dan allemaal gebeurt en wat er voor mensen werken en wat die allemaal doen. Dus, hoogst interessant boek. Zou ik zeker eens naar gaan kijken. Bij nasa.gov connect e-books. Dus www.nasa.gov/connect/e-books. Dan kom je er wel. En is ook op een website uitgebreid beschreven. Echt aanbevolen. Even kijken. Wat hebben we zo nog meer? Ja, laten we hier maar meteen kijken. De amateursatellieten. UQ-pijn. Regelmatig ingeschakeld en te gebruiken. Niet altijd kennelijk. Wel altijd telemetrie. Falconsat 3 met zijn digitale relais werkt prima. Oscar 7. Normale wijze Mode B af en toe aan. Oscar 92 is weer op dit moment in mode LV, oftewel 23 uplink, 2 meter downlink FM. En die zal de loop van vanavond of zo wel uitgeschakeld worden. En dan gaat hij weer terug naar UV, oftewel 70 up, 2 meter down. Het eigenlijk standaard schema intussen. Oscar 11, deze week helemaal uitgeschakeld geweest, dus zal hij in de komende week wel weer automatisch inschakelen. Als het goed gaat. Nou, Oscar 29 doet prima, de XW2 satelliet ook. CAS 4B ook. En Oscar 50, Oscar 73, Oscar 85, Oscar 86, 88, 91, allemaal operationeel. Met het normale gebeuren. Space Station. Oh nee, ook nog Oscar 84. Het digitale relais. Goed, Space Station dus alleen af en toe een Iris-verbinding. Ja, en dan hadden we dus een aantal dagen slow scan, maar dat is inmiddels dan afgesloten. Voorlopig op dat gebied even niks meer te verwachten. Even kijken. Ja, wat betreft Oscar 73, die is dus weer van de week op de bekende manier ingeschakeld in amateurmode. Nou waren ze van plan om vanavond weer terug te schakelen naar telemetrie-mode, zoals gebruikelijk. Maar omdat komende week wat speciale activiteiten zijn, namelijk World Amateur Radio Day op woensdag 18 april, hebben ze wat verzoeken gekregen om Oscar 73 dan ook beschikbaar te hebben voor amateurgebruik. Nou, dat hebben ze bedacht. Nou, laten we dat maar doen. Dus, Oscar 73 wordt de hele komende week in amateurmode gehouden. Tot en met het komend weekend. Dus, weer een satelliet erbij die je de hele week kunt blijven gebruiken. Verder, in het Space Station, ja, daar hebben ze dus vorige week de Dragon, het ruimtevrachtschip van SpaceX, binnengekregen. Nou, daar zijn ze volop mee bezig geweest om daar spullen uit te pakken en op te ruimen en zo. En experimenten die ze in gebruik konden gaan nemen. Daar zaten dus ook wat dingen aan de buitenkant. Die zijn toen met een manipulatorarm, de Canadarm, hebben ze die losgemaakt en vervolgens aan het Space Station gemonteerd. Een van de belangrijkste was ASIM van de ESA, de Atmosphere Space Interaction Monitor, die grote onweren moet gaan bestuderen van bovenaf. Dus om de Red Sprites, de Blue Jets en dat soort dingen te kunnen bekijken vanuit de ruimte. Dat is altijd al zo geheimzinnig geweest, maar dat willen ze nu eens echt goed bestuderen. Nou, dan verder komende lanceringen. Meest interessant op korte termijn is even een lancering van een Falcon 9. In de nacht van dinsdag op woensdag, 16 naar 17 april. Want dan wordt TESS gelanceerd. En dat is een wetenschappelijke missie van de NASA die exoplaneten moet gaan bestuderen. Er zijn natuurlijk eerder al de nodige waarnemingen gedaan door de Kepler Observatorium. Die heeft dus honderden exoplaneten inmiddels ontdekt. Er zijn er al meer dan 250 bekend inmiddels, maar TESS die wil zich vooral bezig gaan houden met de planeten die zoveel mogelijk op de aarde lijken. Dus niet veel groter en zo, of kleiner, maar zoveel mogelijk van dezelfde grote orde als de aarde. En dan ook bij sterren die wat dichterbij zitten, zodat dan wat beter te bekijken is wat daar gebeurt. dan kan bijvoorbeeld de atmosfeer van dat soort planeten wat beter bestudeerd worden. En dat is natuurlijk heel interessant om te kijken wat er allemaal in zit. Want daar kun je heel veel uit afleiden. Nou, test die moet dus door die Falcon 9 in een hele hoge baan worden gebracht. Eigenlijk gaat het maar om een relatief kleine satelliet met 350 kilo. Dus niet zo'n enorm bakbeest. Maar hij moet wel naar een hele hoge baan. Heel hoog elliptisch, zodat hij zelfs bij de maan uitkomt. En dan kan hij dus ook gebruik maken van een vlucht langs de maan om zijn baan nog verder te verhogen. En dan gaat hij, nou ja, in ieder geval het perigeum. Dan komt hij uiteindelijk in een soort baan terecht die in de buurt van de baan van de maan zit, net zo hoog. En dan kan hij vanuit die baan dan wat beter diep de ruimte in kijken zonder al te veel last te hebben van de aarde en dat soort dingen. Dus dat wordt even een leuke. Ja, en dan op 20 april 's morgens heel vroeg lancering van, als het goed is, de Electron-raket weer vanuit Nieuw-Zeeland. Die dan weer enkele kleine satellieten gaat lanceren. Niet per se CubeSats, maar wel behoorlijk klein. En die, ja, het is nog niet helemaal precies bekend welke dan meegaan. Maar ja, de vorige keer hadden ze er ook een paar extra bij zitten die ze niet aangekondigd hadden. Dus dat is altijd een verrassing bij de jongens. Maar goed. Ja, en dan krijgen we in mei nog leuke dingen. Op 5 mei de lancering van InSight. De volgende Marslander van NASA. Die moet dus neergezet worden op het oppervlak. Die gaat niet rondrijden zoals de vorige. Maar deze die blijft gewoon staan. Maar die gaat dan de diepte in. Die gaat in de grond boren. En met InSight vliegen dan mee 2 CubeSats. De eerste CubeSats die diep de ruimte ingaan. Marco 1 en Marco 2. Die voor Marscommunicatie moeten gaan zorgen. Dat zijn 6 unit CubeSats. Die dus meevliegen met die InSight. Maar wel hun eigen route gaan vliegen. Ze hebben een klein beetje voortstuwing met koud gas thrusters om een beetje ja, de baan aan te kunnen passen. Voor koerscorrecties dus, om te zorgen dat ze op de goede manier bij Mars uitkomen. Onder de goede hoek en op de goede hoogte. En dan vliegen ze gewoon langs Mars en dan verder de ruimte in. Maar ze zijn vooral dus bedoeld om communicatie te verzorgen tussen die lander op het moment dat hij bezig is met de landing op Mars. Want andere satellieten zitten dan niet zo handig dichtbij op dat moment. Maar die Marco's die vliegen er dan net overheen op het moment dat die Marslander bezig is met landen. En dan kan dus de communicatie lopen via die CubeSats naar de aarde, is het idee. Of het gaat lukken weten ze nog niet, maar het zou wel een interessant experiment zijn. Want als dat slaagt, dan gaan ze dat beslist meer doen in de toekomst. Zulke CubeSats gebruiken voor ja, als hulpje bij andere missies. En dat kan interessante effecten gaan opleveren, ook voor ons misschien. Want wij willen ook CubeSats de ruimte in hebben natuurlijk. Nou ja, verder... even kijken. Chinese lancering. Ja, we zitten natuurlijk te wachten op de Chang'e 4 relais satelliet met 2 microsatellieten die amateurradio aan boord hebben. De DSL-WP's. En de lancering staat nog steeds gepland op 21 mei. Voor zover nu bekend. Maar je weet nooit, dat kan nog allemaal veranderen. Verder zaken niet zoveel, behalve dat inmiddels eindelijk de X-37B gevonden is. Die bezig is met vlucht OTV-5. Dus die kleine militaire space shuttle van de Amerikanen die in een supergeheime baan zit en met nog geheimere experimenten aan boord. Maar intussen is hij dan toch eindelijk ontdekt. Die was al in september vorig jaar gelanceerd. En het heeft dus meer dan een half jaar geduurd voordat hij eindelijk gevonden is. Door optische waarnemers. In dit geval door een Nederlandse waarnemer uit het noorden van het land. En die, die blijkt dus in een baan te zitten die ja, een beetje anders dan de voorgaande. En daarom was het ook moeilijk om hem te vinden. Maar hij zit dus op een baan bij zo'n 355 kilometer hoogte en een baanhelling van 54,5 graad. En dat is helemaal nieuw. Dus dat was even zoeken. Maar goed, we hebben hem gevonden eindelijk en nou kunnen we ermee mee gaan spelen. Nou kunnen we gaan trekken en bijhouden wat hij doet. Want dat soort dingen die veranderen nog wel eens van baanhoogte en zo. En dat is nou wel te volgen. Goed, dat was weer toch best veel verhaal.